Goedemorgen allemaal. De Heer is waarlijk opgestaan. Ik vind het heel bijzonder om vanochtend met jullie op deze manier weer Pasen te kunnen vieren. Ik vind het ook heel mooi dat we als gemeente op dit moment niet stilstaan, ondanks de crisis. Maar elke keer ons een beetje verder ontwikkelen. En steeds weer ook verder groeien als kerk op een digitale manier. Afgelopen vrijdag, de meeste van jullie waren erbij, hebben we een heel mooie goede vrijdag kunnen vieren via Zoom. Er waren ongeveer 40 computers die met elkaar verbonden waren. Het is heel leuk om in alle huiskamers zo te kijken. En op die manier met elkaar het avondmaal te kunnen vieren alsof we allemaal kleine kerkjes zijn. En Mark had een mooie boodschap. En toen ik daar zo aan het kijken was, dacht ik, wat hebben we toch een mooie kerk samen. De afgelopen weken hebben we gekeken naar het boek Aan tafel met Jezus. En vandaag, dat gaan allemaal maaltijden in het Lucas-evangelie. Waar we Jezus zien eten en daar zit een hele bijzondere betekenis bij over missie en over het koninkrijk. En vandaag bij Pasen hoort ook zo'n maaltijd en dat is namelijk de maaltijd met de Emmausgangers. En dat Jezus is opgestaan uit de dood, eet hij zelfs twee keer in het Lucas-evangelie. Eerst met de Emmausgangers en later nog met zijn discipelen. En eigenlijk kan je zien dat van alle verschijningen elk verhaal met Pasen begint met een soort... ja, een situatie van teleurstelling, van stilte, van crisis. En daarin wordt die opstanding van betekenis. En ik denk dat het voor ons ook heel herkenbaar is hoe die twee volgelingen, die Emmausgangers, hoe die op weg gaan. In een situatie van, hoe moet het nou verder? Wat is God nou aan het doen precies? En er staat er ook zo mooi in de tekst, ze zijn somber gestemd en ze leefden in hoop in de verleden tijd. Het is echt een stille zaterdaghouding. Ze hadden hoop, ze hadden vertrouwen, maar nu weet ik het even niet meer. Het geloof wankelt een beetje. Het is een verwarrende tijd. Maar de boodschap is dat God niet veranderd is. Alleen de Emmausgangers leven even in de waan van de dag. En vanochtend, als wij feest vieren en alle kerken in de hele wereld met ons, dan is het vooral ook een feest van gegarandeerde hoop. Dat we zeker weten dat God niet veranderd is en dat die hoop er ook is. Ik zat van de week even op Wikipedia te kijken en ik zag dat in 325 na Christus hebben de kerkleiders bedacht dat het Pasen altijd moet vallen op de eerste zondag na volle maan in de lente. En zo konden ze in 325 al uitrekenen dat in 2020 Pasen op 12 april zou zijn. Het lijkt alsof die kerkleiders tegen ons zeggen, jongens, over 1700 jaar hebben jullie op 12 april behoefte aan een feest van hoop en opstanding. En dan zeggen wij, ja, graag, het komt eigenlijk... wel heel goed uit. Willen jullie met mij lezen uit Lucas 24, vanaf vers 13, het verhaal van de Emmausgangers. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons. want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ja, wat ik nou zo bijzonder vind aan dit verhaal, als ik het zo lees, is dat er lopen daar 2 mensen, 2 volgelingen van Jezus. Die zijn eigenlijk heel erg verdrietig, omdat hun leider aan het kruis gestorven is. En Jezus loopt daar naast hen, maar hij vertelt niet dat hij het is. En dan zou je denken, misschien hebben we wel te veel films gekeken, maar het lijkt bijna alsof Jezus het uitstelt voor het dramatische effect. Dat hij pas later gaat vertellen van: ja, maar ik was Jezus. Je hoeft eigenlijk helemaal niet verdrietig te zijn. Maar hij houdt het daar geheim. Maar eigenlijk zit daar iets heel... Het is natuurlijk niet voor het dramatische effect, maar er zit wel iets heel moois in. Want eigenlijk kijken we daar mee naar die 2 volgelingen, zoals God ook kijkt naar onze teleurstelling. Hij weet al hoe het afloopt. Hij weet al dat er straks een moment komt waarop ze zullen zien, Jezus zullen herkennen, en dat hun pijn en verdriet van tijdens die wandeling, dat het weg is. En los van het wonder, het enorme wonder van die opstanding, zien we hier ook dat eigenlijk Jezus niet opgestaan is alleen maar om hun verdriet op deze dag op te lossen. Het zit veel dieper, het is ingewikkelder. Jezus neemt juist tijd voor een Bijbelstudie, en een best wel lange ook. En hij laat zien dat het kruis en de opstanding één geheel zijn, en dat het verhaal van God ook één geheel is. Dat het begint in Mozes en de profeten, en dat altijd Gods plan was om te zorgen dat zijn Zoon gegeven wordt voor ons, zodat we eeuwig leven hebben. Dat er altijd het plan was dat er een kruis is en een opstanding. En God zegt: ik heb je mijn woord gegeven en ik ben altijd bij je. Dat is de boodschap die Jezus uit de Bijbel haalt, uit een Bijbel die we allemaal kunnen lezen. En dat is op dat moment voor hun teleurstelling ook de boodschap van Jezus. Maar wij zeggen: ja maar, coronacrisis. De Emmausgangers zeggen: ja maar, er waren Romeinen, er was een kruis. Er was verslagenheid en er was een graf. Er was hopeloosheid, er was verwarring en we snapten de wereld niet meer. En Jezus zegt: ja maar, waar is je Bijbel? Waar is het woord van God wat niet verandert? Maar de Emmausgangers leven in de waan van de dag. Ze zeggen ook tegen Jezus: ja maar, iedereen praat erover. Hoe kan je nou de enige zijn die het niet weet? Ik zat van de week ook te denken, zou er nog iemand zijn in Nederland die niet doorheeft dat er een coronacrisis is? Die gewoon al het nieuws gemist heeft en helemaal in zijn eigen wereld leeft. Maar als je naar de Albert Heijn gaat, dan zie je met iedereen is eenzelfde dans aan het doen. Allemaal 1,5 meter om elkaar heen aan het bewegen. Elkaar aan het ontwijken. En met iedereen hebben we nu gemeen dat we precies weten wat er aan de hand is. En hetzelfde nieuws spookt door iedereens hoofd. Maar Jezus vraagt ons: waar is je Bijbel? Waar is het woord van God wat niet verandert? Wat ik me ook afvroeg afgelopen week toen ik dit aan het voorbereiden was. Waar zijn nou eigenlijk de helden uit de Bijbel? Waar zijn ze tijdens die stille week? Tijdens de week voor Goede Vrijdag. Want vorige keer hebben we gekeken naar het verhaal van de wonderbare spijziging. En daar zijn die discipelen helemaal vol van zichzelf. Want ze zijn erop uitgetrokken. Ze hebben het evangelie verkondigd. Ze hebben mensen genezen. Maar in deze week zijn ze een beetje inactief. Het overkomt hen allemaal een beetje. Ze zitten veel binnen, ze zijn niet in actie. Ze vallen in slaap als Jezus vraagt of ze voor hem willen bidden. Petrus verloochent hen. En voor de rest zijn ze heel erg op de achtergrond. En waarom is dat toch? Als God ook juist die week heel erg aan het werk is. Op een of andere manier zien ze niet dat in de heftigheid van de crisis, dat God dan juist aan het werk is. De Emmausgangers lijken wel te zeggen: ja, tuurlijk geloven we in God, maar voor het doel waar we hem voor nodig hadden, wat we graag wilden van God, daar hebben we dan nu even niks aan. We hadden een verlangen dat God zou zorgen voor bevrijding van de Romeinen, En wat wij van God verwachten, dat is niet gekomen en nu zijn we teleurgesteld. Nu is de hoop weg. En ik weet niet hoe het verder moet. En wat doet Jezus dan? Hij maakt natuurlijk uiteindelijk bekend dat hij opgestaan is uit de dood. Dat er nieuw leven is. Maar hij doet dat in direct verband met hun pijn. Want wat Jezus doet in die wandeling is eerst ruimte te maken voor hun verhaal. Eerst voor wat er in jou en in mij tot leven gewekt moet worden. Hij vraagt aan de Emmausgangers, waar heb je het over? Wat heb je op je hart? Hij begint niet met de opstanding. Eerst aansluiten bij hun pijn. Hij wil het allemaal horen. Hij luistert. Ze lopen daar en ze vertellen uitgebreid over hun teleurstelling. En op die manier maakt Jezus als het ware ruimte voor het gevoel van Stille Zaterdag. Ruimte voor verdriet. Ruimte voor de gebrokenheid. Zo sluit hij aan bij waar ze zijn. Zij kunnen hun omstandigheden niet matchen met Gods woord. En Jezus neemt rustig de tijd, stapje voor stapje. En voor vanochtend, deze Pasen 2020, wil ik als wij samen die opstanding vieren, daar met elkaar op focussen. Dat Gods woord tijdloos is, dat er een belofte in zit voor jou en voor mij. Dat we door het kruis in Gods nabijheid mogen komen. En dat Jezus niet is opgestaan voor zichzelf, maar voor ons. Hij wil deze Pasen ook iets in ons doen opstaan. Precies daar waar teleurstelling is. Waar we bang waren, waar we gekwetst zijn. Waar het leven onze hoop heeft weggehaald. En Jezus zegt, ik wakker het vuur in je aan. En ik laat je zien wat God aan het doen is. De steen is weg. En God zegt tegen ons, we gaan ervoor. Die vraag is voor vanochtend. Wat laat God in ons opstaan? Het is natuurlijk een vraag die je voor jezelf moet beantwoorden in gebed met God. Maar ik wil voor vanochtend kijken naar drie dingen waarbij we zien hoe dat met de Emmausgangers gaat. Hoe zij dat doen. En als eerste kijk ik dan naar wat er staat dat het zo bijzonder is dat zij lopen met Jezus. Maar er staat hun blik is vertroebeld. Ze herkennen als het ware Jezus niet. Ze zijn heel verdrietig. Misschien zijn ze wel in zichzelf gekeerd of zo gefocust op hun eigen verdriet dat ze Jezus niet eens goed aangekeken hebben. Maar wat ook de reden is, als ze aan tafel zitten met Jezus thuis, dan staat er, hun ogen worden geopend. En het is niet voor niks dat Lucas in het Grieks twee woorden openen met elkaar verbindt. Hetzelfde woord. Aan tafel worden hun ogen geopend. En dan zeggen ze, omdat Jezus voor ons de schrift opende. Twee keer openen. Ze zeggen, brandde ons hart niet toen Jezus voor ons de schrift opende, de Bijbel. Toen ze zagen wat er geschreven stond. Dat opent hen uiteindelijk ook de ogen. Twee weken geleden ging ik in het bos wandelen. En dat hebben jullie natuurlijk zelf ook overal gezien. Je komt aan bij het bos en er is een heel groot geel bord. En dat staat op 1,5 meter afstand houden. En daarnaast stond nog een bord. Staat er al heel lang. Met een foto van een Schotse hooglander. En staat op 25 meter afstand houden. Als je naast elkaar ziet, 1,5 meter, 25 meter. Dan denk je, toen dacht ik bij mezelf, ja, die Schotse hooglanders, die moeten maar even wachten. Want het is nu in een crisis die gaat over 1,5 meter afstand houden. En ik kan niet ook nog eens rekening gaan houden met die Schotse hooglanders. Het doet denken aan een tijd, een paar maanden geleden, waarbij het enige gevaar in het bos was dat je te dichtbij een Schotse hooglander kwam. En nu is er een nieuwe situatie waarbij het gaat over 1,5 meter afstand houden. Maar de oude regel is nog steeds waar. Die koe heeft helemaal geen weet van de coronacrisis. En het gevaar is hetzelfde. Maar als je dat zo samen ziet, denk je, ja, maar de oude regel is oud nieuws. Dat is niet meer van deze tijd. Maar Jezus zegt tegen ons, de Bijbel, ook al is die oud, is actueel. Wat erin staat, die belofte, geldt in elke crisis. Elk jaar weer, elke Pasen, zegt God, ik wil bij je zijn. Ik laat iets in je opstaan. Jezus laat zien aan de Emmausgangers dat hun omstandigheden waren misschien ingewikkeld. De wereld stond op de kop. Maar er is niks veranderd. Gods plan is hetzelfde. En onderweg naar Emmaus opent Jezus de Bijbel. En wat de Emmausgangers zien is dat God niet een middel was om hun omstandigheden op te lossen. Niet een middel om die onderdrukking van de Romeinen op te lossen. Maar dat God hen wil veranderen. God wil hen iets moois geven. Hij is met hen bezig om hen te laten groeien. Jezus leeft in ons. Dat hebben we vrijdagavond ook samen weer kunnen lezen in Johannes 17. En de opgestane Heer doet ons opstaan. Dat is het eerste. Het tweede wat ik leer van de Emmausgangers is te begrijpen wat die zaterdag was, die stille zaterdag. Ik moet zeggen, als ik terugdenk, denk ik van, heb ik misschien wel te vaak gedacht, ja, die vrouwen die heel erg verdriet hebben over die stille zaterdag, dan denk je, ja, met de kennis van nu, het was maar één dag. Eén dag verdriet. Omdat wij weten dat er na stille zaterdag paasmorgen komt. Maar als jij zelf was op die zaterdag en je was een van de mensen die zo dicht bij Jezus stond, dan was het verdriet heel intens en heel heftig. De stem van Jezus aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, die echoed door op zaterdag. Hun hele leven is omgeslagen van hoopvol naar hopeloos. Onzekerheid over de toekomst, Gods kracht ver weg. En het is moeilijk om je in te leven in hoe groot die pijn is op de zaterdag. Maar op zondag, als Jezus met die twee volgelingen loopt naar Emmaus, doet hij eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant legt hij uit wat Gods plan altijd al was. En het tweede is dat hij hen de keuze biedt hoe daar nu mee om te gaan. Als ze bijna bij Emmaus zijn, doet Jezus of hij doorloopt. En het is aan hen de keuze om Jezus uit te nodigen in hun huis, in hun leven. En Jezus stelt daar de vraag, wat wil je? Blijf je hangen in de teleurstelling? Blijf je hangen in stille zaterdag? Of vraag je Jezus naar binnen? En gaan we dan samen verder? Nodig je Jezus uit aan tafel, aan de tafel van alles in je leven? Blijf je hangen in stille zaterdag? Of nodig je Jezus uit voor paasmorgen? En zo mooi als de Emmausgangers ook terugdenken en zeggen, brandde ons hart niet toen hij de schriften ontsloot. De uitnodiging is de tweede. Als derde, wat ik mooi vind aan en dit stukje van de Emmausgangers, dat komt ook uit het boek over die maaltijden. Die schrijver zegt, maaltijden zijn voor ons in de kerk ontzettend belangrijk. Het zijn vooral, heel vaak is het een middel. Het is een middel, we vinden het leuk als er een speciale kerkdienst is en we kunnen naar de hand samen eten. Het is een middel voor vriendschappen sluiten, voor een kerkelijke gemeenschap zijn met elkaar. Soms ook een middel voor missie, als wij de eetclub hebben en er allerlei mensen uitgenodigd worden om met ons te eten. En bij de wonderbare spijziging, als er 5000 mensen tegelijk eten, dan is het ook een manier om te laten zien dat Jezus de Messias is. En bij deze maaltijd, de Emmausgangers, is het een moment dat aan tafel Jezus gekend wordt of als de lijdende Messias. Het is een boodschap van hoop die niet ontkent dat er ook pijn is en was. Als Jezus aan tafel zit en hij breekt het brood, dan pas zien ze zijn handen. Omdat hij zijn handen hoog houdt en het brood breekt, zien ze de littekens. Zien ze dat hij degene is die aan het kruis hing. En dan weten ze dat hij ook weet wat pijn is. En dat hij dat niet vergeten is, maar daar elke dag aan herinnerd wordt als hij ook weer het brood breekt. Maar ook dat hij de pijn en de dood overwonnen heeft op paasmorgen. En het lijkt wel of Lucas tegen ons zegt, de opgestane Jezus wil vooral etend gezien worden. In het hele korte stukje na de opstanding zijn er twee maaltijden. Het is een soort boodschap, eten is waar het koninkrijk na Pasen over gaat. En die maaltijden zijn niet alleen een middel, maar eigenlijk het doel van het nieuwe koninkrijk. Het ultieme doel is samen eten in overvloed, in aanwezigheid van God. In Psalm 23 staat er zo heel mooi, u nodigt mij aan tafel. In het Hebreeuws staat er eigenlijk, u heeft een tafel voor mij gedekt. Een beeld van God die een tafel dekt voor ons. En als God de tafel dekt, wat zal dan wel niet allemaal opstaan? Het is een verhaal van schepping, verlossing, opstanding, zodat, met als uiteindelijk doel, dat er een maaltijd is. De reden waarom er opstanding is. Zodat wij aan tafel kunnen met God. Het is een nieuw begin, een nieuwe relatie van God en van ons met God en elkaar. Dus deze Pasen wil ik jou ook uitdagen om God uit te nodigen aan de tafel van alles in je leven. Zodat hij in ons kan doen opstaan wat nu stilstaat, waar nu teleurstelling, pijn en crisis is. Want God is iemand die we kennen als iemand die ingrijpt in ons leven. En vorige week, zondag, kwam er een vriend eten. En toen dachten we, we gaan even naar een Instagram kerkdienst kijken. Het hoort ook bij deze tijd dat je kerkdiensten allemaal digitaal zijn. Er zijn allerlei manieren voor. We hebben het vrijdag met Zoom gedaan. Dit is via YouTube. Maar Instagram, ja, als je het niet kent, het is een app voor foto's. Maar je kan er ook live op uitzenden, bijvoorbeeld in een kerkdienst. Maar ja, je moet er een beetje aan wennen. Want mensen kunnen allemaal reacties schrijven en die schieten als het ware door het scherm. Nou, ik hou er ook van als het een beetje mooi gefilmd is, maar hier zit een soort bewegende telefoon in. Maar al die reacties schieten door het scherm. Dus terwijl je aan het luisteren bent naar een jonge vrouw die vertelt over een aantal verkeerde keuzes die ze had gemaakt in haar leven en hoe ze verder afgeraakt was van God, zie je allerlei mededelingen door het scherm schieten. Alsof je naar een film kijkt met de ondertiteling van een andere film. En zo zie je in beeld staan dat er... Hey, Bram zegt hallo en hoe is het met jou? En de groeten aan Pietje. Terwijl iemand aan het vertellen is over bepaalde verkeerde keuzes en verder afdwalen van God. En ik kon me gewoon niet concentreren. En die vriend waarmee ik keek kon zich ook niet meer concentreren. En we waren een beetje half doorheen aan het praten. Tot het moment waarop ze zei, ja maar er was een moment waarop ik ervoer dat God me met grote armen vasthield. En mij in haar leven kwam en mij terug meenam naar huis, naar de kerk. En terwijl ze dat vertelde, stopten de reacties. Ineens dansten er geen letters meer door het scherm. De mensen die aan het kijken waren, waren ook even stil. En ik en de vriend van mij waren ook even stil. Want het is God aan het werk. En alle beperkingen van de techniek en van reacties en afgeleid zijn en je telefoon, die vallen ineens weg, want God is aan het werk. Dan brandt namelijk je hart op dezelfde manier waarop het bij de Emmausgangers zo was. En vandaag, wij als gemeente, we zijn hier gemaakt voor online. Het is mooi dat het nu zo kan, maar het is niet waartoe we op aarde zijn. We zijn hier om met elkaar aan tafel te gaan, om elkaar te ontmoeten. Het eindelijke doel is een maaltijd in aanwezigheid van God. Jezus wil ons ontmoeten waar we zijn. Ontmoeten de Emmausgangers waar ze zijn, in hun verdriet. En hij sluit daarbij aan met de vraag wat God zal doen opstaan. Ik wil je vragen om die vraag ook mee te nemen. Wat God aan het doen is, wat hij in jou tot leven brengt. En waar misschien ook even een steen voor stond. Wil jullie met mij bidden?